Broeders en zusters, aan de hand van Romeinen hoofdstuk 12 en aan de hand van de lijn die de apostel Paulus daar volgt, hebben wij stilgestaan bij de praktische consequenties van het feit dat wij door geloof zijn wedergeboren en kinderen Gods zijn geworden. En wat de apostel daar uiteenzet, in systematische volgorde, is dat wij als gelovigen inderdaad zouden beginnen met onze lichamen op grond van dat wij kinderen Gods zijn, te stellen tot levend heilig een Gode welbehagelijk offer, om vervolgens veranderd te worden in ons denken. En door die verandering van ons denken zouden wij uit de praktijk ondervinden of beproeven, zoals het staat in vers 2, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Voor ons leven en voor ons praktische leven in het bijzonder. Waarna de apostel in de eerste plaats spreekt over de verantwoordelijkheden die wij als gelovigen zoal zouden kunnen hebben, maar in de eerste plaats natuurlijk over het feit dat wij verantwoordelijkheid zouden dragen. Verantwoordelijkheid namelijk niet zozeer in de samenleving of in de wereld, vanzelfsprekend, maar een verantwoordelijkheid binnen het werk Gods, het werk wat hij nu doet, in het bijzonder dan zelfs in onze tegenwoordige bedeling. In dat verband spreekt hij over de geestelijke gaven die wij, wanneer we die hebben ontvangen, ook zouden gebruiken in overeenstemming met wat wij ontvangen hebben. De gedachte is daarbij dat deze gaven niet zozeer zijn de vermogens die waarover wij eventueel kunnen beschikken. Laat staan dat het de aanduiding zou zijn van een bepaalde natuurlijke aanleg. Integendeel, waar het om gaat is dat deze gaven, die niet alleen hier, maar in het bijzonder ook natuurlijk in 1 Korinther 12 tot 14 genoemd worden, dat deze gaven niet onze vermogens zijn als zodanig, maar integendeel, ze zijn de verantwoordelijkheid om onze vermogens inderdaad te gebruiken in de dienst van God. Dat ik daar nu vanavond meteen weer mee open, dat is omdat we vorige keer helaas, tot mijn spijt, problemen hadden met bandopname. En precies het gedeelte waarin ik dat uiteengezet heb, hoe dat zit met die gaven, het gedeelte van voor de pauze vorige keer, dat is niet op één band terechtgekomen om een of andere reden die mij ontgaan is. Maar dat maakt nou ook niet meer uit. Het latere deel van de avond gelukkig wel. Maar het noopt mij min of meer om toch even, zo kort mogelijk dan, op deze dingen terug te komen. Daar het heel essentieel is. Hè? Wat is zo'n gave? Er wordt veel te veel gedacht. En ik verbeeld me ook niet dat ik dat op korte termijn eruit krijg. Maar er wordt veel te veel gedacht dat die gave, waarover gesproken wordt, bestaan uit onze aanleg, onze vermogens, dat wat wij kunnen. Zo van, eerst konden we niks, of misschien te weinig, en daarna werden we kinderen Gods, en toen kregen we ineens een of andere, een gave noemen we het dan, waardoor wij nu ineens wel dingen kunnen. Nou, dat is dus niet wat de schrift kennelijk verstaat onder gave. Integendeel, de gedachte is dat wat wij kunnen van huis uit, konden wij van huis uit niet besteden in de dienst van de Heer, omdat het was gewoon van de oude mens, zal ik maar zeggen. Maar de bijzonderheid is dat sinds wij wedergeboren zijn, wil de Heer ons, inclusief onze capaciteiten of wat er vandoor moet gaan. Want ik relativeer die dingen altijd ogenblikkelijk, helaas, maar goed. Maar de Heer wil de dingen die wij kunnen, en onze capaciteiten dus, wil hij inderdaad gebruiken voor zijn dienst. En dan kijk ik altijd even die kant op en dan zeg ik bijvoorbeeld koffie zetten. Maar dat vertel ik elke avond langzamerhand. Hè. Maar dat is wel waar het om gaat. En ik wil toch even moeite doen om daar wat schriftuurlijke argumenten voor nog op te sommen. Nadat ik er vorige keer dan toch wat uitgebreider op ingegaan ben. In de eerste plaats zegt de apostel Paulus in Romeinen 12 vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder die onder u is, enzovoorts. En die genade die de apostel Paulus gegeven is, bestond inderdaad niet uit bepaalde kwaliteiten, maar bestond uit een bepaalde verantwoordelijkheid. Hij was namelijk aangesteld tot apostel, tot dienstknecht van Christus Jezus, tot uitdeler van de verborgenheden Gods, of hoe het maar genoemd mag worden. En zijn verantwoordelijkheid was inderdaad om te doen wat hem opgedragen was. Het ging dus niet om dat die genade die hij ontvangen had, was zijn capaciteit om het evangelie te kunnen prediken. Maar de gave die hij ontving was de verplichting, min of meer, met een heel zware term. Maar in ieder geval de verantwoordelijkheid om dat dan ook inderdaad te doen. Dat is de gedachte. Het kan natuurlijk best zijn, maar ik aarzel om het erbij te noemen. Het kan natuurlijk best ook zijn dat bepaalde vermogens die wij van nature helemaal niet hebben, inderdaad ontwikkeld worden toch op een of andere wijze, of we ontvangen ze van de Heer zelf. Maar dat heet niet in de eerste plaats de gave of de geestelijke gave. Dat is maar waar het om gaat. Het gaat erom dat apostel Paulus zelf, ik heb dat geloof ik aangehaald in de tijd uit Efeze 5, dat had ik net zo goed ergens anders vandaan kunnen komen. Efeze 3 overigens, bedoel ik. In Efeze 3 namelijk spreekt de apostel over zijn eigen bediening. Niet over zijn vermogens of capaciteiten, maar over zijn verantwoordelijkheid. En hij zegt daar in Efeze 3 vers 8... Nou, eigenlijk al in vers 7, daar spreekt hij over het evangelie, laatste woord van vers 6, het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods. Zodat de eenvoudige gedachte is dat hij door de genade Gods, dan wel door de gave Gods, het is toch twee keer hetzelfde eigenlijk, dat hij door de genade Gods of door de gave Gods tot dienaar is aangesteld. Er staat niet dat hij door de genade Gods de capaciteiten of het talent heeft ontvangen om het evangelie te prediken. Maar er staat dat hij door de genade Gods tot dienaar is aangesteld. En of hij de capaciteiten ertoe had, dat staat helemaal niet ter discussie. Mede omdat wij dat toch niet uitmaken of niet hoeven te beoordelen. Dat beoordeelt de Heer zelf wel. De Heer geeft verantwoordelijkheid aan wie hij wil. En die bepaalt zelf wel wie hij in dienst neemt of niet. Dat is in de samenleving ook zo. Wij kunnen het idee hebben dat we bepaalde capaciteiten hebben. En ze netjes uitstallen en opsommen wanneer wij solliciteren, zal ik maar zeggen. Maar de toekomstige eventuele werkgever, die maakt zelf al uit of die kwaliteiten aanwezig zijn of niet. Die beoordeelt dat gewoon. Zo gaat dat. En het is mij wel eens overkomen dat ik solliciteerde voor het ene en werd aangesteld in het andere, want de baas dacht, ik kan hem beter op een andere plek neerzetten. Kan ik hem beter gebruiken. Moet hij weten. Zo is dat nou eenmaal. Maar zo is het bij de Heer ook. De Heer bepaalt dat en hij geeft genade. Hij geeft een gave, maar dat is niet iemands kwaliteit of capaciteit of vermogen wat hij ontvangt. Maar het is de verantwoordelijkheid die hij ontvangt. Nou goed, ik haal dat hier even aan uit Efeze 3, waar de apostel zelf over zijn eigen gaven spreekt. Hij bevestigt dat trouwens ook in vers 8, volgende vers dus, waar hij zegt, mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, niet om onder de heidenen te kunnen verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, maar gewoon om het te doen. Niet de capaciteit om het te doen, maar hij krijgt, dat is een gave, hij krijgt de opdracht en de verantwoordelijkheid om dat te doen. En het ontvangen van een bepaalde verantwoordelijkheid wordt in de Bijbel beschouwd inderdaad als één gave. Waarom ook niet? Men krijgt het immers. Het is genade Gods, zo zonder meer. Het is genade Gods dat wij de gelegenheid krijgen om de levende God te dienen en daardoor zelfs nog ons loon te verwerven straks voor de rechterstoel van Christus. Komt allemaal voort uit zijn genade, dat is maar waar het over gaat. En dat is ook wat apostel Paulus in Romeinen 12 vers 3 zegt, als hij zegt, want door de genade die mij gegeven is. Het was namelijk zijn verantwoordelijkheid om ook wat nu verder volgt, ook hier in Romeinen 12, bekend te maken, niet alleen aan de Romeinen uiteraard, maar in het bijzonder natuurlijk nu ook aan ons. Het verklaart ook waarom in Romeinen 12 vers 3 vervolgens staat aan het eind van het vers, gelijk als God een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. De gedachte is dat God gaven geeft naar de maat van iemands geloof. Heb je die? Dat is een moeilijke zin, om twee redenen. In de eerste plaats omdat wij door de traditie kennelijk geneigd zijn het begrip gaven anders uit te leggen. En in de tweede plaats omdat we dikwijls niet weten wat geloof is. Maar wanneer wij voor gaven invullen verantwoordelijkheid, want dat is wat men ontvangt, daar gaat het hier ook over, blijkt zo zonder meer ook uit de volgende verse. Dus wanneer wij voor gaven invullen verantwoordelijkheid tot een bepaalde dienst, en voor geloof vullen we het synoniem in, namelijk trouw. Ik zou niet eens weten hoe je dat in het Engels zou moeten zeggen. En niet bij gebrek aan kennis van het Engels, maar gewoon omdat het hetzelfde woord is. Faith, trouw, geloof. We vullen dus voor geloof trouw in. Dan is het duidelijk dat God verantwoordelijkheden geeft naar de maat van iemands trouw. Hoe groter iemands trouw aan de Heer, hoe groter verantwoordelijkheid de Heer hem ook zal geven. Nou, ik geloof niet dat je dat hoeft uit te leggen. Want zo gaat het in deze oude wereld uiteraard ook zo. Je legt geen grote verantwoordelijkheid op iemand waarvan je denkt dat hij onbetrouwbaar is. Zo zit het gewoon. En naarmate iemands trouw gebleken is, dat is meestal ook een kwestie van tijd, geef je hem grotere verantwoordelijkheid. Nou, de werkgevers hoef je dat hopelijk niet te zeggen. En werknemers soms wel, helaas. Die zijn dikwijls niet al te snel van begrip in dit soort dingen. Maar zo is het wel. Men zal trouw moeten zijn in het kleine om daarna het grote te kunnen ontvangen. Zo is het nou eenmaal. Het is ook een belangrijk aspect, een zeer belangrijk aspect, denk ik, van wat wij met een groot woord opvoeding noemen. Dat is precies waar het om gaat, dat kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te dragen. En als ouders zouden wij hen steeds meer verantwoordelijkheid geven. Mede door, oefenen wij hen daardoor in trouw te zijn, uiteraard. Maar naarmate die trouw gebleken is, kan men een grotere verantwoordelijkheden geven, net zolang totdat ze zelfstandig worden. Dat is de eenvoudige versie. Dat is maar een half bladzijn. De ingewikkelde versie. Oh, er zijn er zoveel van. Maar daar hou ik me niet mee bezig. Maar zo is het in onze relatie tot de Heer. Wij zouden trouw aan hem zijn. In ditzelfde verband heb ik, denk ik, ook aangehaald Matteüs 25. Waar dat woord talent gebruikt wordt. En ook in de Nederlandse taal helaas heeft het dezelfde betekenis als het woord gave, want beide termen, zowel talent als gave, worden in het Nederlands ook buiten elk godsdienstig verband gebruikt ter aanduiding van iemands natuurlijke aanleg. En in beide gevallen is dat dus zeer misleidend. Het gaat me nou niet om de Nederlandse taal te corrigeren. Hè? Maar of iemands natuurlijke aanleg nou een gave genoemd moet worden, ja, van wie dan? Van wie heeft men het dan gekregen? Nou ja, goed, daar zullen we dan maar niet over discussiëren. Maar dat iemands natuurlijke aanleg ook in het gewoon Nederlands een talent genoemd wordt. U weet wel, een talentvolle jongeman, of wie het maar wezen mag. Jonge vrouw bestaat ook, ja, zuster, inderdaad. Die term talent in deze Nederlandse betekenis is gewoon afgeleid van de Bijbel. Maar berust op een misverstand. Dat blijkt ook, want de term staat in Matteüs 25... Waar staat dat het koninkrijk der hemelen gelijk is aan een mens die, in vers 14, het is gelijk aan een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1 en ieder naar zijn vermogen. En als je dat vers 3 keer gelezen hebt, dan moet je weten dat het woord talent hier de betekenis heeft van verantwoordelijkheid. Een bepaalde taak, een bediening desnoods. Die dienstknechten krijgen een bepaalde verantwoordelijkheid, de een groter dan de ander. Waarom de een groter dan de ander, is dan onze vraag. En het antwoord is, een ieder naar zijn vermogen. En het probleem is dat wij om een of andere reden steeds geneigd zijn het woord talent te gebruiken in de betekenis van vermogen. Maar men zou dat niet doen, ze staan niet naast elkaar, ze zijn wel aan elkaar verbonden, maar het is niet hetzelfde. Naarmate iemand capaciteiten, vermogen is dat, hè? Dat weet u toch, hè? Wat is de capaciteit van een motor? Nee, ik bedoel een elektromotor, zuster. Wat is de capaciteit van een motor? Dus hetzelfde als het vermogen van het ding. Toch? Dat wat die kan. Nou goed. Naarmate iemand vermogen of capaciteiten heeft, krijgt hij een grotere verantwoordelijkheid. Krijgt hij meer talenten, meer verantwoordelijkheden is de gedachte. Het is natuurlijk lastig omdat het woord talent in het Nederlands nou eenmaal zo gebruikt wordt. Maar men zou het binnen de Bijbel, zou men het op zijn oorspronkelijke plek moeten terugzetten. De gave die wij ontvangen bestaat uit verantwoordelijkheid. Ons is het gegeven als kinderen Gods om ook dienstknechten Gods te zijn. wij zijn daartoe bekwaam gemaakt en hij geeft ons inderdaad bepaalde verantwoordelijkheden. Maar die verantwoordelijkheden die zijn net zo groot ongeveer als onze trouw aan hem. Daar komt het op neer. Dus even kijken. Want dezezelfde gelijkenis trouwens, dat heb ik dacht ik vorige keer weer niet aangehaald. Maar dezezelfde gelijkenis spreekt datzelfde ook uit. Want er staat dan dat later deze heer weer komt en zijn dienstknechten ter verantwoording roept. En dan staat er in vers 20. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende: Heere, 5 talenten hebt gij mij gegeven, zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Dat wil zeggen dat de bediening het een en ander had opgebracht, uiteraard. En dan staat er in vers 21, en zijn heer zeide tot hem: wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. En dan: over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws heren. Waarbij dus duidelijk moet zijn dat de eis die gesteld werd feitelijk aan de dienstknecht was dat hij trouw zou zijn. Dat is het enige wat telt. Dat is ook een belangrijke waarheid. Ik weet dat deze gelijkenis niet specifiek op onze bedeling van toepassing is. Maar de beginselen die hierin staan zijn gewoon een normale Bijbelse beginselen. De gedachte is dat een dienstknecht trouw zou zijn. Dat het er niet om gaat of zijn dienst veel of weinig oplevert, zal ik maar zeggen. Integendeel, het gaat erom of hij zijn dienst naar behoren vervult. En wat het oplevert, is in belangrijke mate bovendien de verantwoordelijkheid voor de opdracht van de opdrachtgever zelf. Wij vinden trouwens een dergelijk schriftgedeelte in Jesaja met betrekking tot de Heer Jezus die via de mond van de profeet dan, maar de Heer Jezus die dan zegt: ja, ik heb gedaan wat ik doen moest, ik heb mijn opdracht vervuld, helaas, het heeft geen resultaat gehad. Want de opdracht was dat hij Israël weder verzamelen zou, maar hij doet meteen zijn beklag en zegt: maar Israël liet zich niet verzamelen. En het vervolg van het gedeelte zegt, daarin zegt de Heer dan: maar ik heb mijn werk gedaan en dus zal ik loon ontvangen. Mijn loon is groot, enzovoort. Ik weet zo gauw niet welk hoofdstuk het is, ergens Jesaja 46 of daar in de buurt. Doet er nou verder niet de zaken, maar het gaat maar om het beginsel. Men zou trouw zijn aan de Heer. Kijk, als de zaaier uitgaat om te zaaien, om maar eenvoudig min of meer Bijbels voorbeeld te nemen, dan gaat het erom of hij zijn werk goed doet, of het zaad ook opkomt, is een heel ander verhaal, want dat hangt er vanaf waar het zaad gezaaid werd. En waar de zaaier zijn bediening uitoefende. Als je het evangelie predikt aan mensen die nou eenmaal openstaan voor de waarheid, zal ik maar zeggen, dat heet goede aarde overigens, in de Bijbel zelf, dan zal er veel van het zaad inderdaad opkomen. Maar ook uit de geschiedenis zijn zendelingen bekend die een hele leven lang het evangelie gepredikt hebben, waarbij nauwelijks iemand tot geloof kwam. Gewoon omdat er geen goede aarde was. Maar daarom hebben ze een bediening wel vervuld en dat is maar waar het om gaat. Soms denk ik, het is veel moeilijker om trouw te zijn wanneer het werk als zodanig zichtbaar weinig resultaat heeft, want men zal er gauw het bijltje bij neergooien, waar die zaaier dat bijltje voor nodig heeft, weet ik dus ook zo gauw niet. Maar u kent de uitdrukking hopelijk, hè? Je zou er een bijltje bij neergooien en daar waar het effect sorteert en waar zichtbare resultaten zijn, is het dikwijls wat eenvoudiger, wat minder moeilijk om trouw te zijn. Het verhaal is in werkelijkheid veel gecompliceerder nog, maar dit zijn weer de beginselen uiteraard. Hè? Maar de dienstknecht Gods, die zou in de eerste plaats trouw zijn. Dat is ook wat de apostel Paulus van zichzelf zegt in zijn verontschuldiging in 1 Korinthe 4. Als hij zegt: ja, ik ben nou eenmaal uitdeler der verborgenheden Gods. En van de uitdelers wordt vereist dat elk getrouw, precies hetzelfde, getrouw bevonden worden. Dus verontschuldigt hij zich bij de Corinthiërs. Hij zegt ongeveer: ik weet wel dat jullie niet horen willen, maar niettemin schrijf ik het je toch. Want dat is mijn verantwoordelijkheid en ik moet trouw zijn. Niet aan jullie, maar wel aan mijn opdrachtgever, enzovoorts. Gaven dus, en in het bijzonder geestelijke gaven, bestaan niet dus uit bepaalde capaciteiten, maar bestaan uit de verantwoordelijkheid om bepaalde capaciteiten ook inderdaad te gebruiken. Dat is maar waar het om gaat. En waar wij trouw zouden zijn aan de Heer, daar is het duidelijk dat waar trouw min of meer hetzelfde is als geloof, eigenlijk helemaal hetzelfde is als geloof, betekent het natuurlijk ook dat de verantwoordelijkheid die wij als gelovigen dragen recht evenredig is met het vertrouwen wat wij op de Heer stellen en daarmee ook recht evenredig met onze trouw aan hem in de praktijk. En in de praktijk is dat gewoon hetzelfde. Naarmate wij privé ons vertrouwen op de Heer stellen, zullen wij in onze dienst aan hem ook trouw zijn. En misschien andersom, ik weet niet of dat ook opgaat, maar denk daar maar eens over na dan. Hè? Naarmate wij een bediening hebben, zullen we daarin trouw zijn, als wij ook inderdaad onze kracht enzovoorts van de Heer zelf verwachten die voor ons zou zorgen. Dat gaat met twee kanten op. Trouw dus, en vandaar die maat. Dat is ook de reden waarom de apostel kon zeggen, ik zeg het nou in de verleden tijd, want ik geloof dat ik dat vorige keer ook gezegd heb, waarom de apostel kon zeggen, ijvert naar de beste gaven. Hoe kun je dan naar gaven ijveren, als die gaven bestaan uit gewoon maar een cadeautje of bepaalde capaciteiten die je dan zou moeten ontvangen? Hoe kun je daar naar streven? Dan zou je nog moeten zeggen, bid om de beste gaven. Dat lijkt me dan meer voor de hand te liggen, maar er staat ijvert naar de beste gaven. Dat is 1 Korinthe 14, het eerste vers, meen ik. Ijvert naar de beste gaven. Maar als je onder gaven verstaat inderdaad verantwoordelijkheid om de Heer te mogen dienen, dan kan dat inderdaad zo gezegd worden. Ijvert ernaar om verantwoordelijkheid te dragen. Dat zou men zoeken. Komt dan overeen met wat de apostel Paulus zegt over, schrijft aan Timotheus, wie het ambt eens opzieners begeert, begeert een treffelijk ambt. Men kan het begeren, men kan er naar ijveren. Waarna de apostel de rest van het schriftgedeelte ervoor waarschuwt, overigens. He, maar dat is weer een ander verhaal. Maar het gaat maar om het beginsel. Men zou daarnaar streven. Maar het beginsel is dat wij trouw zouden zijn. En waar het zo is dat trouw inderdaad eerst zou blijken, zouden wij de Heer dienen in kleine dingen en daarin trouw zijn. We zouden ons daar niet van af laten brengen. We zouden trouw zijn aan de Heer. En in die bediening zouden wij dan groeien en zou de Heer ons zo langzamerhand ook grotere verantwoordelijkheid geven. Dat is waar het om gaat. En als 1 Korinthe 14 zegt, ijvert naar de beste gaven, wordt er ook bij gezegd wat in die dagen althans de beste gave en de grootste verantwoordelijkheid was. Namelijk, ijvert naar de beste gaven, maar meest dat geen mocht profiteren. Ik kan niet ontkennen dat de grootste verantwoordelijkheid moet zijn als men profeet is. Dat wil zeggen rechtstreeks de woorden Gods doorgeeft, spreekt. Dat is het hoogste. En de laagste was die van spreken in tongen. Maar ja, dat is nou ook ons onderwerp niet, dus laten we buiten beschouwing. Ik geloof trouwens dat ik vorige keer gevraagd heb, wat is nou eigenlijk het nut? Het praktische nut van het spreken in tongen. En hoe groot is de verantwoordelijkheid van iemand die in tongen spreekt? Ik had het in de verleden tijd moeten zeggen, want spreken in tongen naar Bijbelse maatstaven komt in onze dagen niet voor. Ik zeg het met grote stelligheid en daarbij ook zonder het te argumenteren, maar zo is het nou eenmaal. Wat is de verantwoordelijkheid van iemand die in tongen spreekt? Die is maar heel gering. En daarom, in Korinthe waren er in de tijd velen die in tongen spraken, maar uit dezelfde Korinthebrieven blijkt dat ze niet in staat waren om een beetje verantwoordelijkheid te dragen. En zelfs nauwelijks enig idee hadden waaruit het werk Gods bestond. Nou goed, dat is even terzijde maar weer. Maar we zouden deze gedachte goed vast hebben. Een gave is een verantwoordelijkheid om een bepaalde dienst te verrichten. In dat verband zou ik trouwens toch 1 Korinthe even moeten citeren. Vanwege de duidelijke uitspraak van 1 Korinthe 12. Dat was vers 4, 5 en 6... Een drie en misschien zelfs viervoudig, maar in elk geval drievoudig parallelisme, waar de apostel schrijft, 1 Korinthe 12 vers 4, er is een verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Dat wil zeggen, die ene geest geeft verschillende gaven aan verschillende leden van dat ene lichaam waarover hier gesproken wordt. Maar meteen daaronder, al is het bij mij op een andere bladzijde meteen, maar meteen daaronder zegt hij, er is een verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heere. Het moet duidelijk zijn dat de apostel dan twee keer hetzelfde zegt met andere woorden. En daaruit blijkt dan vervolgens dat gaven hetzelfde is als bedieningen. Er is verscheidenheid der gaven, er is namelijk verscheidenheid der bedieningen. Maar het is dezelfde geest en het is dezelfde Heer. En dan de derde zin, precies zo. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Zodat je achter het woord gaven ook, ook moet lezen bedieningen uit vers 5 en werkingen uit vers 6. Gaven zijn bedieningen, namelijk werkingen. Niet de capaciteit om te dienen of te werken, maar het werk of het dienen zelf. En in bijzonder dan de verantwoordelijkheid om dat te doen. Dus gaven is hetzelfde als bedieningen, is hetzelfde als werkingen. Zo goed als de geest uit vers 4 dezelfde is als de Heere uit vers 5 en als God uit vers 6. En dan, dat is een drievoudig parallelisme tot zover, ik zeg misschien een vierde, dat is die van vers 7, waar staat maar aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven, tot het geen oorbaar is. Want gaven, bedieningen, werkingen zijn inderdaad openbaringen. En openbaring veronderstelt naar buiten zichtbaar. En op de praktijk gericht, zichtbaar gemaakt, naar buiten toe. En dat is wat deze gaven, bedieningen en werkingen zijn. Openbaringen, namelijk van de geest, van de Heer, van God. En dan in vers 7 weer, heet het openbaring des geestes. Dus als je het zo leest, heb je zelfs een viervoudig parallelisme. Maar in elk geval gaat het niet om of welke Nederlandse stijlfiguur dat nou precies is, maar het gaat erom wat de strekking van deze woorden is. En het leidt geen enkele twijfel dus dat ook hier in 1 Korinthe 12 gezegd wordt dat deze gaven bestaan niet uit het vermogen om wonderen te doen of iets dergelijks, maar uit de verantwoordelijkheid om inderdaad de Heer te dienen in overeenstemming met de mogelijkheden, het vermogen, het woord uit Matthäus 15, het vermogen dat men heeft. Goed, wat dit thema betreft wil ik het dan er maar even bij laten. Verder hebben we gezien dat weliswaar in Romeinen 12 een opsomming gegeven wordt van wat daar gaven genoemd worden. Namelijk in Romeinen 12 vers 6, waar gezegd wordt, er zijn nu eenmaal verscheidene gaven, precies als in 1 Korinthe 12 dus. Romeinen 12 vers 6, er zijn verscheidene gaven, naar de genade die ons gegeven is. Laat ons die gaven dan besteden. En er wordt genoemd profetie, bediening, leren, vermanen, uitdelen, voorstaan, barmhartigheid doen. En ik heb erop gewezen, en ik doe het dus nu nog een keer, dat dit niet erg specifieke verantwoordelijkheden zijn. En in het algemeen zijn zelfs vele van die termen gewoon synoniem. Dat wil zeggen, het verschil is nauwelijks aan te geven. Soms wel, soms niet, maar daarom zeg ik nauwelijks. Er is niet een opsomming van capaciteiten die men van de Heer ontvangt. Er is net zo min een opsomming van de verschillende bedieningen die men zou kunnen ontvangen. Het is niet zo dat binnen de gemeente bepaalde ambten bestaan die dan vervolgens vervuld worden door degene die daarvoor in aanmerking komen. Welk ambt heb jij? En dan is er één naam voor, zal ik maar zeggen. Zo van, ik heb die van profetie. Nou, dat zou nog net kunnen dan. Nou, toen in die dagen, begrijp je me goed, maar dat is tamelijk vast omlijnd. Die andere van het leren is natuurlijk ook tamelijk vast omlijnd. Maar die van het bedienen, nog allemaal uit vers 7 van Romeinen 12, die van het bedienen, die kan op elke bediening en op elke gave slaan. Het zegt niks. Nou, het zegt wel wat. Het zegt dat het gaat om dienen. Maar dat geldt feitelijk voor alle gaven. Maar specifieker wordt het niet gezegd. En vermanen, voorstaan, barmhartigheid doen, zijn begrippen die elkaar overlappen en die niet gespecificeerd kunnen worden. Dat wil zeggen, men kan ze niet vast omlijnen. Men kan niet zeggen tot hiertoe, van hier tot hier is dit ambt en van daar tot daar is dat ambt enzovoorts. Zo is het nou eenmaal. Dat is niet specifiek. Er bestaat dus niet zoiets als de negen gaven des geestes, heb ik vorige keer gezegd. tamelijk bekende uitdrukking, dus ik gebruik hem maar weer eens. Zoiets bestaat namelijk niet. Gaven des geestes worden opgesomd hier in 1 Korinthe, hier in Romeinen 12. Er wordt een opsomming gegeven inderdaad in 1 Korinthe 12. Zelfs twee opsommingen worden er gegeven. En ook die zijn niet vast te omlijnen. En wanneer we ze met elkaar vergelijken, dan komen ze maar tot op zeer geringe hoogte met elkaar overeen. En dat is maar waar het om gaat. Dat is dus niet vast omlijnd. Er worden alleen voorbeelden gegeven. Er worden termen, zelfstandige naam, worden werkwoorden gebruikt om een bepaalde bediening eventueel aan te duiden. Maar de hoofdgedachte is niet, het zijn die en die en die bedieningen waaruit je kunt kiezen of die je kunt ontvangen. Maar de hoofdgedachte is, er is nou eenmaal verschil in de verantwoordelijkheid die gedragen wordt tussen de verschillende leden van één en hetzelfde lichaam. En dat is maar waar het om gaat. Waarna de volgende en heel belangwekkende gedachte is, dat hoewel de verantwoordelijkheden van de gelovigen verschillend zijn, en soms zelfs zeer verschillend, dat al die verantwoordelijkheden samen deel uitmaken van dat ene werk Gods, een werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. En deze term ontleen ik uit aan Efeze 4, waar eveneens een opsomming gegeven wordt, zij het dan een zeer korte en tegelijkertijd ook zeer specifieke. Die van profeten, van apostelen, profeten, evangelisten en leraars, zal ik maar zeggen. Ik weet niet of ik nog meer genoemd heb. We vinden ook nog zo'n opsomming, dacht ik, in 1 Petrus 4. Ik dacht niet dat ik hem aangehaald had vorige keer. Want die spreekt er ook over, hè? 1 Petrus 4... Waar staat in vers 10? En ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Dat is bijna letterlijk de uitspraak, of de term die de apostel Paulus gebruikt in de eerste Korinthebrief. Uitdelers der verborgenheden Gods. Hier heet het uitdelers der menigerlei genade Gods. En menigerlei wil zeggen dat het gaat om vele soorten, vele aspecten en dus om overigens zeer verschillende dingen, maar die alle met elkaar gemeen hebben dat ze de genade Gods bedienen. En dat het gaat om het werk wat God in het bijzonder zelfs in onze bedeling der genade doet. Want daar komt het op neer. En de apostel geeft nauwelijks een opsomming, iets wat erop lijkt overigens hoor, want er staat in vers 11, indien iemand spreekt, de woorden Gods. Die spreken als de woorden Gods. Dat is natuurlijk erg voor de hand liggend, om die verantwoordelijkheid of die gave het eerste te noemen, maar daarna meteen, indien iemand dient, die dient als uit de kracht die God verleent. Maar waaruit die dienst dan bestaat, wel kan alles wezen, welke gave het ook is. Opdat God in alle geprezen worden door Jezus Christus. En let nou eens op, er staat indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Het valt niet te ontkennen dat wij de Heer kunnen dienen, gebruikmakend van de capaciteiten die wij wellicht van nature hebben en wellicht ook ontwikkeld hebben. Dat kan heel goed. Niettemin is dat, voor zover ik de indruk heb, niet de eerste Bijbelse gedachte. De eerste Bijbelse gedachte is dat we God zouden dienen uit de kracht die Hij ons verleent. Dat betekent verder natuurlijk weinig, als het ook niet zo was dat de Heer bepaalde kracht die in ons is, en zelfs in ons lichaam is, in onze oude natuur, als Hij die kracht niet gebruiken zou. Maar de gedachte is dat onze kracht, onze gebrekkige kracht, Paulus noemt het gewoon onze zwakheid gewoonlijk, dat onze zwakheid wordt aangevuld en geactiveerd door de kracht Gods. En dat betekent dan ook inderdaad dat gelovigen in vele gevallen in staat blijken te zijn, ook in Bijbelse tijd bedoel ik in het bijzonder, in staat blijken te zijn om dingen te doen die ze van nature nooit zouden kunnen. Of die ver boven hun vermogens gaan. Ver boven wat ze van nature aan kracht zouden kunnen opbrengen. Maar het neemt niet weg dat wij, hoewel wij misschien capaciteiten hebben van nature, dat wij in onze dienst aan de Heer zouden vertrouwen op de kracht die Hij ons verleent. En dat is maar waar het om gaat. Zodat al deze dingen geplaatst worden op het niveau van de geest, het niveau van de werking van de geest. Dat die geest inderdaad gebruik maakt van onze natuurlijke vermogens, zal ik maar zeggen, dat is een duidelijk gegeven, ja. Maar dat is niks om ons op te beroemen, uiteraard. Want dat wij de Heer dienen is niet op basis van onze natuurlijke vermogens, maar is op basis van de kracht Gods die in ons woont en die in ons werkt. En de gedachte is immers gewoon die van Romeinen 12 vers 1. Wij stellen onze lichamen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Een lichaam wil niet zeggen slechts het lichaam. Lichaam wil zeggen dus de hele mens met al wat daarin woont. En het is daarna de Heer zelf of de geest zelf die inderdaad ons lichaam en al wat daarin is gebruikt naar zijn believen, naar zijn heilige en volmaakte wil en tot zijn eer en in zijn dienst. En vanuit die gedachte zouden wij ook inderdaad onszelf ter beschikking stellen. En wanneer en waar wij ook de Heer dienen, wij zouden het doen in zijn kracht. En dat is wat de apostel Petrus ervan zegt. En hij spreekt over de gaven, zonder dat hij dan verder een uitgebreide opsomming geeft, want zoiets bestaat gewoon niet. Wat wel bestaat, zijn deze voorbeelden van hoe het eruit ziet, hoe het eruit kan zien. Maar verder is het zo aan omstandigheden gebonden, en zo ook gebonden aan de persoon, mag ik wel zeggen, ja, aan de persoon van de gelovige zelf, dat het onmogelijk is dat de Bijbel daar een opsomming van geeft. Bovendien, het probleem is natuurlijk ook dat een vaste opsomming meteen de weg afsluit voor de gewone gelovigen zoals u en ik, om de Heer te dienen. Want er zijn maar zoveel ambten te vergeven, is dan de gedachte. Of er zijn maar zoveel gaven. Die van spreken in tongen, gezondmakingen, profetieën, in sommige kringen dan. Hè? Uitlegging van tongen, onderscheiding der geesten en hoe zal het maar heten mogen. Je hebt een van die allen en als je een van die allen niet hebt, nou, dan hoor je er niet bij. Dan hoor je bij het gewone volk. Dan ben je leek, heet zoiets. In andere kringen wordt die term dan weer gebruikt. Hè? Nou. Nee, ik sta eraan te denken dat ik nog nooit van mijn leven zoveel kerken bezocht heb als in mijn vakantie. Maar dat doet er nou niet toe. Maar wat je daar hebt, paus, heel pontificaal, heb ik gezien. Paus, kardinalen, bisschoppen, dekens heb je ook. Alleen met de warmte hadden we die niet nodig. Pastoors en hoe ze allemaal maar heen. Ik heb er totaal geen idee van. Maar die functies zijn vergeven. En men heeft zo'n functie of niet. Als men het niet heeft, is men een leek. En komt men niet in aanmerking voor de dienst aan God. Eigenlijk. Want daar komt het tot neer. Men hoort er gewoon niet bij. Zie? Dan heeft men een opsomming gemaakt. Een rijtje van dit zijn de ambten. Daar kun je dan voor solliciteren eventueel. Hangt er vanaf over welke kerk of denominatie we spreken natuurlijk. Maar daar kun je dan voor solliciteren. Of daar kun je in terechtkomen. En alles wat daar buiten valt hoort er niet bij. Nou, zo is het dus niet. Die ambten bestaan gewoon niet. Dat is niet zo smal omlijnd. Bovendien, ik zoek het niet op nou, hè. Ik zoek het niet op, anders blijf ik daar vanavond over praten. In Timotheus, of aan Timotheus, schrijft de apostel over diakenen en bisschoppen. Opzieners, in gewoon Nederlands, want dat is hetzelfde. Hij spreekt over diakenen en opzieners. En het enige belangrijke verschil wat ik tussen de beide categorieën kan vinden, is dat de laatste categorie, die van opzieners, ook inderdaad verantwoordelijk is voor de prediking van het woord Gods. En de gedachte die daar naar voren wordt gebracht, is dat hoe moet je dat nou precies zeggen, dat de aspecten van het diaken zijn en de aspecten van het opzieners zijn, in wezen gelijk zijn. Men moet, als het even kan, aan dezelfde eisen, maar dat is een veel te zwaar woord, voldoen. Men moet zus zijn, moet zo zijn, moet dit en moet dat. Ja, het moet niet, maar het is mooi als dat er is. En als het er allemaal niet is, dan kan men het helemaal wel vergeten natuurlijk. Hè? Maar een diaken, die zou zus moeten zijn, zou zo moeten zijn, zou dit moeten zijn. Dat. Niemand kan daaraan voldoen, zeg ik er altijd meteen bij. Sommige mensen zijn hoogmoedig, dat valt ze helemaal niet op. Maar daar kan niemand aan voldoen. Maar men zou dit en dat. Daarna worden de opzieners genoemd en die zouden zus en zo en dit en dat. Komt ongeveer hetzelfde rijtje. Het enige verschil is dat die opzieners dragen ook verantwoordelijkheid voor het vasthouden van het prediken dus van het woord Gods. Maar de gedachte is gewoon dat wij als gelovigen God zouden dienen. Diaken betekent ook maar gewoon dienaar. Dat is helemaal niet een officieel ambt binnen een kerk of zo. In de aanstelling van diaken in Handelingen, wat was het? Was het 2, 3, 4, 5? Daar ergens. Dat bestaat niet eens, want die mensen heten niet eens diakenen. Dus laat dat ook maar zitten. Maar een diaken is gewoon een dienaar. Maar de gedachte is, waar men trouw is in de dienst, in gewoon praktische, laten we zeggen, meer huishoudelijke dienst, dan zal men grotere verantwoordelijkheid krijgen. En wellicht ook ooit die van het prediken van het woord Gods. Dat is de gedachte daar. In die volgorde. Eerst gewoon veel meer praktische dienst. Trouw zijn. Als we niet trouw in het koffie zetten, sorry. Maar als we niet trouw in het koffie zetten, of weet ik veel wat het dan maar wezen mag, hè. Ja, zou men dan wel trouw zijn in grotere dingen? Dat werkt zo nou eenmaal niet zo. Timotheus, dat was die jonge man waar de apostel Paulus min of meer tegenop liep. Hij ontmoette hem, zal ik maar zeggen, op zijn eerste zendingsreis. Dacht waarschijnlijk, want dat weet ik niet, staat er niet bij. Hij dacht waarschijnlijk, nou, er kon wel eens wat worden. Dus op de volgende ronde, als ik het goed vertel, want het wil me niet helemaal het gedetailleerde binnenschieten, maar op de volgende ronde, toen hij hem weer ontmoette, toen zei hij tegen zijn moeder, die zoon van jou, die neem ik mee. Zo ongeveer moet dat geweest zijn, toch? En dan nam Timotheus mee om wat te doen. Om het woord te prediken? Wel, nee, dat deed hij zelf wel. Om zijn tas te dragen, of zoiets. Ik weet niet wat. Maar voor allerlei praktische dienst, gewoon. Dragen lijkt me niet zo verkeerd. Groot deel van de reis werd lopend afgelegd. Dus als je een paar sjouwers bij je hebt, zal ik maar zeggen, is dat nooit weg. Enzovoorts. Maar aldoende en al lerende trouw te zijn, ook in de beproeving en ook in de vervolging, zal ik maar zeggen, groeide die jongeman Timotheus op. Tot degene die door Paulus wordt aangeduid als zijn geestelijk kind of zoon. Maar in ieder geval, hij beschouwde hem kennelijk als een opvolger. Dat kan. Nou ja, als een opvolger. Maar zo werd Timotheus inderdaad belast met het woord. Hij kreeg daar verantwoordelijkheid voor, enzovoorts. Dan zo ging dat. Maar het begon met eenvoudige dingen. En waar hij het woord zelf moest leren verstaan, was het alleen maar nodig dat hij met apostel Paulus meereisde en gewoon zijn dienst aan Paulus verrichtte en tegelijkertijd onder het woord kwam, dan leerde hij genoeg. Zo werkt zoiets. Daar is niks moeilijks aan. En tot voor kort, nou ja, ik spreek over 100 of 200 jaar geleden, maar dat is betrekkelijk kort geleden, tot voor kort leerde iedereen zo'n vak. Dat wil zeggen, als je een vak leerde, leerde je het zo. Als je timmerman wilde worden, dan begon je bij een meester of zo, de krullen vegen of iets dergelijks, hè? Spaners opvegen of zoiets. Zo ging dat. En aldoende leert men. En bij gebleken trouw, grotere verantwoordelijkheid enzovoorts. Zo hoort het ook en zo gaat het in de, zo hoort het in de gemeente ook te gaan. En zo gaat het zeker in de Bijbelse geschiedenis, laat ik het zo zeggen. Goed, een groeiende verantwoordelijkheid dus. Dat is waar de apostelen het allemaal over hebben. En in verschillende brieven krijgen we verschillende opzommingen van verschillende gaven. Wat het maar wezen mag. Maar de oproep is om de verantwoordelijkheid die men heeft ook inderdaad te dragen. Trouw te zijn aan de Heer en daaraan vast te houden. Ondanks alles wat daartegen inwerkt en wat erop uit is om onze trouw aan hem te verbreken. Dat is maar waar het om gaat, hè. Betekent dus ook gewoon dat als wij als gelovigen ons vertrouwen op de Heer gesteld hebben, dan zal dat ongetwijfeld tot uitdrukking komen in onze trouwe dienst, ook aan hem en aan het opgroeien in de genade en het langzamerhand dragen van steeds grotere verantwoordelijkheid. Dat gaat ongetwijfeld tot een bepaalde grens, dat blijft altijd zo namelijk, niet alleen vanwege onze trouw, maar ook aan de andere kant vanwege onze lichamelijke vermogens, zo is het nou eenmaal. Daar is altijd een grens aan verbonden. Men neemt niet weg dat dit het beginsel is. Goed. Nadat de apostel dan deze dingen uiteengezet heeft, komt hij in Romeinen 12, want daar neem ik de draad dan weer op, komt hij bij het gedeelte wat ik altijd noem de korte zinnetjes. Hè? Ik ben geneigd af te raffelen. Zinnetjes zijn zo kort dat je niet eens de tijd krijgt om ze tot je door te laten dringen. Want als je het schriftgedeelte leest, weet je daarna echt niet meer wat je gelezen hebt. Zo gaat het, hè. Dat is vanaf vers 9 van Romeinen 12. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze, hangt het goede aan, hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande, zij het niet traag in de benaastigen, zij het vurig van geest, dient de Heere, enzovoort. Als ik het zo voorlees, dan blijft natuurlijk helemaal niks van hangen. Nou kan men natuurlijk stilstaan bij elk zinnetje uit deze opsomming. Belangrijker is ongetwijfeld dat in al die losse zinnetjes in feite een schildering gegeven wordt van het karakter van de gelovige. Ik moet beter zeggen, van het karakter van de geest, de aard, het wezen van de geest die in ons woont. Sterker nog, ik kan gewoon zeggen, het is een beschrijving van wie de Heer Jezus is. Daar komt het op neer. Die in ons woont. En men kan er van alles over zeggen, maar het is niet in woorden te vatten. En dus worden voorbeelden gegeven. Dat is eigenlijk wat het is. Voorbeelden. Nou, het ziet er zus uit, het ziet er zo uit, dit en dat. Dat is het model wat wij voor ons hebben. Wij zouden volgens een andere schriftplaats, ik weet niet meer waar het staat, wij zouden van harte gehoorzaam worden naar het voorbeeld der leer dat ons voorgesteld is. Maar dat voorbeeld der leer is gewoon de Heer Jezus. Hij is ons voorbeeld. Ik geloof ook Romeinenbrief. Maar laat ik daar maar niet verder naar zoeken waar dat staat. U vindt het makkelijk genoeg terug. Het voorbeeld der leer. Daar zouden we aan gehoorzaam zijn. Of zoals het op een andere plaats staat. Ik denk dan meteen natuurlijk aan Efeze 5, de eerste verse. Daar staat, zij dan navolgers Gods. Of zij het navolgers van Christus. Wij zouden een voorbeeld navolgen. En dat voorbeeld wordt ons hier beschreven. Dat gebeurt in Filippenzen ook, maar daar gebeurt het meer op leerstellige wijze. En het heeft ook tot gevolg dat deze woorden uit Filippenzen 2 gewoonlijk uit hun verband gerukt worden. En dan ontstaat, wat het ook overigens is, een leer met betrekking tot Christus. Daar staat dan dat hij God even gelijk zijnde enzovoorts, het geen roof heeft geacht om zich te vernederen, om gehoorzaam te worden enzovoort, de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, en hij werd gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En het schriftgedeelte wordt meestal, voor zover ik heb kunnen nagaan, wordt meestal gebruikt in verband met christologie, de leer met betrekking tot Christus, wie hij is. Zo van, hij was in de hemel, in hem woonde de volheid Gods, maar hij heeft zichzelf geledigd. En volkomen waar, dat staat er ook allemaal. Dat is ook ongetwijfeld zo. Het neemt echter niet weg dat die uiteenzetting over de vernedering en daarna ook de verhoging van de Heer Jezus helemaal niet ten doel heeft daar om te zeggen dat hij uit de hemel kwam, dat hij God was en mens werd en dus stierf vervolgens en daarna uit de dood opstond, opdat in hem al de volheid der Godheid weer wonen zou. Dat staat er allemaal op, maar dat is niet de bedoeling van het schriftgedeelte. De bedoeling van het schriftgedeelte is dat als men uiteindelijk verhoogd wil worden, dan zal men zich eerst moeten vernederen. Dat staat er ook, precies zo zoals ik het nu zeg. Want er staat in Filippenzen 2, vers 5. Want dat gevoelen, of die gezindheid, die levenshouding, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Waarna de vraag is, welke was dat dan? En dan staat er, nou, die in de gestaltenis Gods zijnde, want hij was de gestalte Gods. En hij werd de gestalte van een dienstknecht, vers 7. Je bedoelt zo gauw? Hij was de gestalte Gods. En nam de gestalte van een dienstknecht aan. Dat is volstrekt het tegenovergestelde. God is het hoogste wat er is en de dienstknecht is het laagste wat er is. En het staat er nog een keer. Hij was namelijk Gode even of Gode gelijk. Dat is toch gewoon twee keer hetzelfde. Hij was Gode even, Gode gelijk. Maar hij is, vers 7, de mensen gelijk geworden. Niet meer God, maar mens. Enzovoorts. En daarna, in gedaante gevonden als mens, heeft hij zichzelf vernederd. Dat wil zeggen, hij werd eerst vernederd uit de hemel, vanuit zijn godheid naar de aarde. En hij werd mens, onder de mensen. Maar ook onder de mensen werd hij vernederd. Gehoorzaam, trouw of gelovig, allemaal hetzelfde. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En ik denk er altijd achter, en vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Uiterste vernedering, hij stierf als een misdadiger. En dan, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, tot de uiterste maat, hoger is er niet. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, enzovoorts. En dan vers 12, alzo dan mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, zijt ook nu, terwijl ik er niet bij ben, in mijn afwezigheid, zijt ook nu gehoorzaam aan het werk en aan de wil van God in u, in uw leven en in uw lichaam. Want vers 13, het is God die in u werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Zijn goede en welbehagelijke wil, weet u nog uit Romeinen 12. En dan, doe dus alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij mocht onberispelijk zijn. Zodat het hele verhaal over de Heer Jezus Christus, die vernederd werd en verhoogd en gewoon tussendoor staat, dat is namelijk het voorbeeld wat wij na zouden volgen. En als wij zeggen, we laten niet over ons lopen, dan staat er tegenover dat de Heer Jezus dat wel deed. We laten ons niet vernederen. De Heer deed het wel. We laten ons geen onrecht aandoen. De Heer deed dat wel. En dat voorbeeld zouden we dus navolgen. Wij zouden dus over ons laten lopen. Wij zouden ons onrecht aan laten doen. Wij zouden ons laten misbruiken. Is zo. Wij zouden leven namelijk in dienst van de Heer. En wij zelf hebben daarin niks te vertellen. Hij zou zijn werk in ons doen. En in de Bijbel wordt ons voorgehouden dat dat ook inderdaad van toepassing was in de hoogste en eerste plaats op de Heer Jezus Christus, die niks anders heeft nagestreefd dan de dienst aan God, en dat heeft geleid tot zijn uitermate verhoging. Dat is maar waar het om gaat. En ik zeg het nu met een paar woorden, omdat het hier in Filippenzen natuurlijk staat, maar er staat op talloze plaatsen. Ook in andere brieven. En we hebben dus daarna twee opties. Als dus gezegd wordt dat wij op een bepaalde wijze zouden leven, dan zijn er twee opties. De een is, er volgt een beschrijving van hoe dat dan zou moeten, hoe dat eruit ziet. Of de andere is, er volgt een beschrijving van wie de Heer Jezus is. En die beide vinden we dus in de Bijbel terug. En persoonlijk moet ik u zeggen, dat op mij meer indruk, maar dat is een persoonlijke zaak hoor, dat op mij meer indruk maakt de beschrijving van wie de Heer Jezus is, dan de beschrijving van de liefde zijn ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze, hand het goed aan, helpt de kander hartelijk lief, zij die dragen en benaastigen, deelt mede tot de behoeften der heilige, tracht naar herbergzaamheid enzovoorts. Dat zijn de regeltjes, weet je wel. Dat hadden net zo goed, ja, als je even niet oplet, worden het wetten. Sommigen letten niet op en het worden dus wetten. Waaraan men zich dan toch weer niet houdt, dus het maakt ook niet zoveel uit. Maar het punt is gewoon dat dit de beschrijving is feitelijk van de karakter, de aard namelijk van de Heer Jezus. Het is zo zonder meer mogelijk, ik ga dat niet demonstreren hoor, maar het is zonder meer mogelijk om al deze uitspraken toe te passen op de Heer Jezus. Hij was zo, hij deed zo. Daar voorbeelden genoeg van te geven. Maar de gedachte is dat wij navolgers van Christus zouden zijn. Wij weten wie de Heer Jezus is, uit het woord Gods. Is de bedoeling, wij weten dus ook hoe ons leven er vervolgens uit zou zien, nu wij kinderen Gods geworden zijn en nu diezelfde Christus in ons woont. En daar waar wij nu nog in het vlees zijn, wordt van ons niks anders verwacht dan wat verwacht werd van de Heer Jezus, namelijk dezezelfde gezindheid om God te dienen in alle oprechtheid, ook daar waar wij menen dat we dat niet eens kunnen. Wij worden geacht trouw te zijn aan hem en onze verwachting daarbij ook op hem te stellen, die zijn kracht in ons zal volbrengen en die zijn werk in ons zal doen. Zo eenvoudig is dat. En dan ben ik geneigd te zeggen dat het betekent niet dat we gekruisigd moeten worden, maar wat zeg ik toch? Hoeveel christenen denkt u dat er gekruisigd zijn omdat ze christenen waren? Om van anderen martelingsmethode dan om maar te zwijgen. Daar kan het toe leiden. Ik kan het nou makkelijk genoeg zeggen. De kans dat het ons overkomt is niet zo geweldig groot, denk ik. En als men dat nog wil doen, moet men voortmaken. Nee, maar, zeg ik dan maar laconiek, maar niettemin is dat gewoon zo. Daar kan het toe leiden. En er zijn er die inderdaad op minstens even smadelijke wijze gedood zijn als de Heer Jezus zelf. En het werd door hen gewoonlijk opgevat als genade gods. En het wordt ook vaak zo gezegd, hè? In de oude geschriften in elk geval, werd er gezegd dat zij hen genade gegeven was om inderdaad de marteldood te mogen sterven. Net als de Heer, om navolgers van hem te zijn. Dat zijn termen die wij niet gemakkelijk in de mond nemen, uiteraard, die we ons misschien niet eens kunnen voorstellen, maar toch werd het zo gezien. Zo was het dus ook. Daartoe kan het leiden. Dat hoeft niet noodzakelijk. Het gaat er niet om dat wij dezelfde dingen doen, gedetailleerd als de Heer Jezus. Dat ons hetzelfde gedetailleerd overkomt als de Heer Jezus. Waar het om gaat is dat wij dezelfde gezindheid hebben als de Heer Jezus. En wat daar het gevolg van is, ja, dat hebben wij dan niet in de hand. Maar ja, wij hebben ook onze lichamen, onze levens gesteld in de dienst van de Heer. En die zou voor ons zorgen en zal alle dingen doen medewerken ten goede. Waarbij ik dankbaar ben dat ik mag leven in deze tijd, in deze samenleving. Hoeveel kritiek wij dan trouwens ook eventueel op deze tijd en deze samenleving hebben. Maar niettemin, we hebben alle reden om daar dankbaar voor te zijn. Maar wij zouden trouw zijn. Onder alle omstandigheden. En dat is waar het ook hier om gaat. Als hier staat de liefde zij ongeveinsd, dan is de eerste gedachte dat de Heer Jezus ongeveinsd lief had. Dat hoef ik toch niet uit te leggen, dat zo was. Dat hij een afkeer had van het boze en het goede aanhing. Enzovoorts. Dat hij zich verblijde in de hoop, ik prik maar wat even, hè. Bij wijze van voorbeeld. Dat hij zich verblijde in de hoop, in de vreugde die hem voorgesteld was. Enzovoorts. Hè? Dat hij meedeelde tot de behoeften der heiligen, dat hij trachtte naar herbergzaamheid, dat hij zegende degenen die hem vervolgden, enzovoorts. Hoeft toch allemaal niet uit te leggen, u kent de geschiedenis toch? Zo was het nou eenmaal. Zijn navolgers zouden wij zijn. Nou, wat ik van dit schriftgedeelte in de eerste plaats wil zeggen, vers 9 tot en met 21, is dat eerste zinnetje van vers 9, als u het mij vraagt, eigenlijk de kop is, de titel is boven deze pericoop. Het hele gedeelte gaat namelijk over ongeveinsde liefde. Dat is één ding, dat blijkt namelijk in de tweede plaats. De tweede zin en de laatste zin uit deze pericoop komen met elkaar overeen. Namelijk, de tweede zin is, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Maar zo eindigt het schriftgedeelte ook in vers 21. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. En binnen dat kader zal men deze dingen dus lezen. Een afkeer hebben van het boze of van het kwade, zich door het kwade niet laten overwinnen, maar integendeel het goede aanhangen, vers 9, of eventueel het kwade overwinnen door het goede, vers 21. Maar al wat ertussen staat, gaat daarover, over het kwaad en het goed aan de ene kant, maar in het bijzonder gaat over ongeveinsde liefde. Ik zeg het altijd wat scherp, maar ik weet nooit hoe ik het anders moet zeggen. Er staat niet, heb elkander lief, ja, staat er ook, staat pas in vers 10, dat is het volgende vers. De strekking van de liefde zij ongeveinsd is niet, heb elkander lief. De strekking van de liefde zij ongeveinsd is, doe niet alsof je elkaar lief hebt. En dat is een belangrijke aangelegenheid. Daar staat het toch? De liefde zij ongeveinsd. Dus doe niet alsof. Dat zouden we ook niet doen. Wij zouden eerlijk zijn, de waarheid dienen, enzovoorts. En niet doen alsof. Dat is wat de hele wereld doet. En in het bijzonder, dat is wat men doet onder de wet. Doen alsof. Dat zei de Heer zelf. Hij zei... Hij sprak degene die aan de wet vasthielden, de wet predikte, hij sprak hen aan met gij geveinsden. Dat doet men alsof, eenvoudig, omdat men de wet niet kan houden, maar men doet dan alsof. Men moet een show geven, zal ik maar zeggen. Huichelen, of hoe dat maar heet, mag veinzen. Wel nu, wij als gelovigen leven niet onder de wet. Dat is wat de zin dus meteen ook zegt. Wij zouden niet veinzen elkander lief te hebben, maar wij zouden elkander lief hebben. Hetgeen dan vervolgens herhaald wordt. Wij zouden niet doen alsof. Al deze dingen die nu verder volgen, zouden moeten voortkomen niet uit het feit dat deze dingen ons opgelegd worden omdat het hier staat, maar al deze dingen zouden moeten voortkomen uit het leven van Christus, het leven van de Geest, in ons. Zou het moeten voortkomen dus uit onze nieuwe mens, onze nieuwe natuur. En zo, op die wijze namelijk, wordt het op andere plaatsen uiteengezet. Denk met name aan Efeze en aan de Colossensebrief, waar steeds opnieuw gezegd wordt, legt af aangaande de oude mens, de vorige wandeling doet aan de nieuwe mens. Weet je wel, en u legt ook gij dit alles af, maar aangedaan hebbende, enzovoorts. Het is wat het is. Nieuwe mens aandoen. Niet proberen deze regeltjes toe te passen in ons leven, heeft geen enkele zin. Ze worden ons voorgehouden zo van, zo was de Heer, zo zal ons leven er ook uitzien, dan weet je wat je te wachten staat. Hou er rekening mee. En als het zover is, als het toepasbaar is onder omstandigheden, weet je wat je kiezen moet. Er staat, zijt herbergzaam, of wat stond er ook alweer? Laten we iets makkelijks nemen dan. Tracht naar herbergzaamheid en er zijn broeders of zusters die onderdak nodig hebben om een of andere reden. Dan hoef je niet de eerste Heer te bidden van, wat moet ik nou doen? Meen ik. Wij zijn niet vroom namelijk. Dat hoeft ook niet. Wij weten wat we dan zouden doen. Wij weten namelijk wat de Heer zou doen. En dus onderdak verlenen. Indien dat mogelijk is. En dat is de gewetensvraag. Is het mogelijk of niet? Maar aan de andere kant, als wij het wel doen, het was eigenlijk niet mogelijk, zal de Heer ongetwijfeld zorgen dat er verandering in komt. Begrijp je dat? Als iemand opneemt in huis en het had eigenlijk niet zo gemoeten en de Heer zegt, nou nee, dat is te veel of te zwaar of dat kan niet of weet ik veel wat, dan zorgt de Heer heus wel dat het anders wordt. Zo iemand kan er gewoon weer weglopen, toch? Dat kan toch ook? Dus dan moet je niet op gaan zitten wachten, of niet bidden van, is dat wel goed? Je moet het gewoon doen en dat geldt voor al deze dingen. Tracht niet naar de hoge dingen. Doen we niet. Stop als afkomt, is een ander verhaal. Maar waarom zouden wij? Integendeel, wij zouden dienen. Nou, dat is waar het om gaat. Deze regeltjes, natuurlijk, ze vormen de beschrijving van een oprecht bijbels-christelijk leven. Maar het is zo, omdat ze de beschrijving geven feitelijk van de gezindheid en daarmee ook het leven van Christus. En daarom worden ze hier opgezomd, dat we zouden weten waar we ons aan te houden hebben en zouden weten wat de Heer inderdaad onder omstandigheden wel degelijk van ons verwacht. En waar wij dat weten, wordt dan vervolgens van ons verwacht dat wij daaraan trouw zijn. Daar is verder niks moeilijks aan. Nou, daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. En zo waren wij bij de korte zinnetjes van Romeinen 12... Er staan er daar erg veel. Daar komen we later nog wel op terug. Maar wij vinden ze ook inderdaad op andere plaatsen. Dikwijls in veel geringer aantal. Maar we vinden ze wel. Bijvoorbeeld in 2 Korinthe 13. Al is het dan maar, pakweg één vers eigenlijk. Maar we vinden hetzelfde beginsel. Aan het einde van de 2e Korinthebrief. Waar de apostel voorafgaande aan zijn groeten zegt in vers 11 van hoofdstuk 13. Voorts, broeders, zijt blijde. Wordt volmaakt. Zijt getroost. Zijt eensgezind. Leeft in vrede. En nou gaat het mij om de consequentie ervan. Er worden een paar zinnen genoemd die we zo zouden moeten herkennen, omdat ze in Romeinen 12 ook staan. Sommige iets langer, maar het is dezelfde gedachte. Zij blijde, wordt volmaakt, wordt volwassen. Zijt getroost of wordt getroost. Zijt eensgezind, staat daar in ieder geval ook. Leeft in vrede en dan, als resultaat daarvan staat er, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Dat is een heel aardige toevoeging, mede ook omdat hij niet alleen hier staat. Ik zal u dat zo laten zien. Maar de gedachte is dat wij als gelovigen graag zouden willen, mag ik aannemen tenminste, dat God met ons is. stond tenminste op de zijkant van die gulden die ik net kreeg. Hè. God zij met ons, dat zou de bedoeling zijn. Dat willen wij graag. Nou, als u dat wilt, wel. Zijt dan blijde, wordt volmaakt, wordt getroost, zijt of wordt eensgezind, leeft in vrede. En als resultaat daarvan, de God der liefde en des vredes zal met u zijn. En ik lees het met opzet nou met een andere klemtoon. En hij zal met u zijn. Dat is de garantie die ons gegeven wordt. Hij zal met ons zijn. Op welke voorwaarden? Alleen die van geloof? Nou, ja en nee, het is maar wat je eronder verstaat. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen ja, maar dan wel leven uit geloof. Leven in trouw aan hem, in trouwe dienst aan hem. En dan zal hij ook inderdaad met ons zijn. Waarbij hij bovendien genoemd wordt de God der liefde en de God des vredes. En tot op zekere hoogte zijn liefde en vrede synoniemen, want beide begrippen duiden op gemeenschap, eenheid, eenwording. Bij liefde hoef ik dat waarschijnlijk niet te vertellen. Maar ook het woord vrede heeft die betekenis, in die oude talen zeker. Want het woord vrede betekent in de grond, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, inderdaad eenwording, samenvoeging namelijk. En dat is waar het over gaat. In onze dienst aan hem, als leden van de gemeente, en de gemeente dienend, maken wij deel uit van dat ene lichaam van Christus. En wij zouden, Efeze 4, ons benaastigen om die eenheid ook inderdaad te bewaren. Staat daar, onder andere dan. En waar wij van die gemeenschap deel uitmaken, waar wij elkander op dergelijke wijze dienen, ter bevordering van de opbouw van de gemeente als zodanig, daar zal die God die liefde is en die vrede is, daar zal die God de liefde en des vredes inderdaad met ons zijn. Waar het gaat om de praktische aanwezigheid. Hoe zeg je zoiets beter? Waar het erom gaat dat God ook inderdaad praktisch in ons leven, in ons dagelijks leven, met ons zou zijn, ons zijn kracht zou geven, voor ons zou zorgen enzovoorts. Daar moeten wij toch vaststellen, de schrift zegt dat dat zo is, daar waar wij hem trouw zijn in ons dagelijks leven, dag in dag uit. Hangt gewoon aan elkaar vast. Ik kan niet missen, want zo is het ook begonnen. Wij leren immers over de natuurlijke mens en over de oude schepping in het algemeen, de mensheid, dat God die wereld, die mensheid heeft losgelaten. Dat was Romeinen 1, overigens. Het feit dat wij met de levende God verbonden zijn, berust op de gedachte dat wij in geloof tot hem gegaan zijn. En sindsdien woont hij in ons. Dat is een fundamenteel vaststaand gegeven. Tamelijk statisch overigens, en tamelijk dogmatisch, leerstellig. Maar waar het gaat om de praktijk, ligt dat precies eende zo. Naarmate wij ons aan hem overgeven, naarmate wij hem dienen, naarmate wij de dingen voor ons leven van hem verwachten, zal hij ook inderdaad voor ons zorgen en met ons zijn. Zo eenvoudig is die gedachte. En men moet hem niet omkeren, sommige keren het om. Die vinden het initiatief moet maar van de Heer uitgaan. Hij moet maar doen, enzovoorts. Men bidt daarom, enzovoorts. Maar dat werkt helemaal zo niet. Toen wij tot geloof kwamen, werden wij onttrokken aan de duisternis van deze wereld, werden we in gemeenschap met de Heer gebracht, enzovoorts. En de verantwoordelijkheid daarvoor lag bij ons. Het initiatief ook. Begrijp u me goed? Het heilswerk heeft God tot stand gebracht buiten ons om. Dat was zijn initiatief. Maar dat wij, u en ik, dat wij er deel aan hebben gekregen, dat was niet zijn initiatief, dat was ons initiatief. Wij hebben de waarheid gezocht. Of gewoon, wij zijn tot geloof gekomen, wat het maar wezen mag. Heb je dat? Of moet ik dat herhalen? Ik heb uitdrukkelijk gezegd dat het initiatief voor al Gods heilswerk, verzoeningswerk, of hoe je dat maar noemt, dat het initiatief daarvoor lag bij God zelf. God echter heeft het een en ander gedaan. Op zijn initiatief, op zijn tijd, op zijn wijze, naar zijn welbehagen, hoe het maar heten mag. Dus zijn initiatief. Maar het feit dat u, of dat ik, deel hebben gekregen aan die genade Gods, dat wil zeggen dat we deel hebben gekregen aan die nieuwe natuur, aan die nieuwe mens, of hoe het maar heten mag, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij ons. En vervolgens is het dus ook zo, om dan nog een voorbeeld daarnaast aan te halen, voor zover wij vervuld zouden worden met de geest Gods, ik zei niet voor zover wij de geest zouden ontvangen, ik zei voor zover wij, die kinderen God zijn, vervuld zouden worden met de geest Gods, ligt de verantwoordelijkheid daarvan ook inderdaad bij ons. Want er wordt immers gezegd, wordt vervuld met de geest. In Efeze 5. De verantwoordelijkheid wordt dus bij ons gelegd, enzovoorts. Daar waar wij dan vervolgens verwachten of hopen of wensen dat de Heer met ons zou zijn in ons dagelijks leven, gewoon dag in dag uit, daar is dat volstrekt bijbels. Maar de Heer zal met ons zijn, ook in de praktijk van ons levenswandel, daar waar wij onze praktische levenswandel aan hem ondergeschikt maken. Met andere woorden, waar wij hem dienen, zal hij ons dienen. Waar wij hem niet verloochenen, zal hij ook ons niet verloochenen. Dat is wat er letterlijk staat ook. Nou goed. En hier staat het dus ook. Daar waar wij blij zijn, of blij worden, want je kan het al op allebei de manieren lezen. Maar laat ik worden lezen voor het gemak, dan past het altijd. In vers 11 van 2 Korinthe 13. Daar waar wij blij worden, daar waar wij volwassen worden, daar waar wij getroost worden, daar waar wij eensgezind worden, daar waar wij in vrede leren te leven, daar zal die God der liefde en des vredes met ons zijn. Eenvoudig, omdat de dingen die wij dan in ons leven nastreven, als doel gesteld hebben, zal ik maar zeggen, die zijn in overeenstemming met de wil van God. En hij zal dus met ons zijn om inderdaad deze dingen na te jagen, om ons te benaastigen, om dat te ontvangen enzovoorts. Zo zit het in elkaar. En in gewoon Nederlands, nog veel eenvoudiger, waar wij de Heer dienen, zal hij voor ons zorgen. Daar waar wij de Heer niet dienen, waarom zou hij voor ons zorgen? Hij zal het niet doen. Hij zal het verloochenen, staat er zelfs. Goed. En mijn vader zou zeggen, en dat is het geheim. Maar er is dus niks geheims aan. Maar dat is wel het kern van het verhaal. En er staat hier, maar er staat bijvoorbeeld ook in Filippenzen, daar waren we er straks al even. Filippenzen, daar vinden we ook min of meer zulke korte zinnetjes in het eerste deel van Filippenzen 2. Filippenzen 2, vanaf vers 1, indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap, weet nog, eensgezind zijn, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebbende, dat gij moogt zijn van één gemoed en van één gevoelen. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Romeinen 12 vers 10 is dat overigens. Korte zinnetjes dus. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijne, maar ieder zie ook op hetgeen der andere is. Enzovoorts. En dan komt gewoon het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Hè? Maar het is net zo'n soort opsomming, al is hij hier dan wat kort. Maar hij gaat min of meer verder in Filippenzen 4. In het tussenliggende gedeelte krijgen we namelijk het voorbeeld van Christus in de eerste plaats, zoals gezegd. Daarna het voorbeeld van Epaphras, bijgenaamd Epafroditus, uit de tweede helft van Filippenzen 2. Zeg het maar even voor de statistiek. Daarna krijgen we het voorbeeld van Paulus in Filippenzen 3. Daar heb je toch, hè? Er worden ons drie voorbeelden gesteld. Nou goed. En daarna gaan gewoon de korte zinnetjes weer verder. Hoofdstuk 4, vanaf vers 4 dan maar, hè, waar staat, verblijd u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u, de zin wordt korter, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En wat is daar dan het resultaat van? en de vrede Gods, weet u nog, de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Zij 2 Korinthe 13 vanzelf. En hier staat, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, is niet te beredeneren, maar die vrede Gods die geen enkele rationele, heeft met verstand te maken, hè, ratio. Die vrede Gods die geen enkele rationele grond heeft, die vrede Gods zal niettemin in onze harten wonen en onze harten en zintuigen bewaren in Christus Jezus. Die vrede zullen wij daar dus in ondervinden. Die vrede Gods zal met ons zijn, of gewoon God, de God des vredes, zal met u zijn. En daarna gaan de korte zinnetjes weer verder. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Enzovoorts. En dan weer aan het einde van vers 9. En de God des vredes zal met u zijn. Heb je dat? Precies hetzelfde verhaal. En begrijp je me nou goed? Die uitspraak van vers 7, die slaat niet alleen op vers 6, maar op alles wat hier gezegd wordt. Het is niet alleen zo dat wanneer wij onze begeerte bij hem bekendmaken, dat dan die vrede Gods onze hart en onze zinnen zal bewaren. Maar let vooral de volgorde. Wees blij in de Heer het alle tijd. Uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. Wees in geen ding bezorgd. En dan laat uw begeerte bij de Heer bekend worden. En dan, het resultaat daarvan, is de vrede Gods zal uw hart en zinnen bewaren. En daarna in vers 9. En de God des vredes zal met u zijn. En de verkorte versie van het verhaal is gewoon alleen vers 9. Namelijk, hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en bovendien in mij gezien hebt, in Paulus, een van de voorbeelden die ons wordt voorgehouden, doe dat. En wanneer gij dat doet, dan zal de God des vredes met u zijn. Zodat die God des vredes weliswaar met ons zal zijn, maar niet zomaar alleen als belofte, maar wel degelijk op grond van onze houding ten opzichte van hem. Ja, dat is waar het om gaat. Nou, dus Filippenzen. Dan hebben wij nog bijvoorbeeld hoor, Colossenzen. Colossenzen hoofdstuk 3. Daar hebben wij die korte zinnetjes, maar ze staan door het hele gedeelte heen eigenlijk. Maar ze staan onder andere dan in Colossenzen 3. Laten we zeggen vanaf vers 8. En daar staat ook inderdaad wat ik daar straks uit het hoofd al genoemd heb. Namelijk, wij zouden de oude mens aandoen, of de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. En er staat dus ook nu, maar nu legt ook gij dit alles af, vers 8 van hoofdstuk 3, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Ligt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, enzovoorts. En dan vers 12, zo doet dan aan, de nieuwe mens uiteraard, doet dan aan, als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, het zijn hier niet eens zinnetjes, het zijn alleen maar woorden, barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander, vergevende elkander, en dan vers 14, en boven dit alles de liefde, de welke is de volmaakte band. En dan vers 15, hoogst ongelukkig, want ik moet weer een bladzijde omslaan, dus je bent geneigd te stoppen. Maar dan vers 15, en de vrede Gods heersen in uw harten. Het resultaat daarvan. Wanneer wij die oude mens uitdoen en die nieuwe aandoen, en deze dingen nastreven, zal die vrede Gods heersen in onze harten. En daar zijn we ook toe geroepen. Tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. Lichaam van Christus. En dan wees dankbaar, want wij leven immers uit de genade Gods. Nou. Precies dezelfde gedachte dus. En het leidt inderdaad tot de vrede Gods die in ons leven zou heersen. Vrede in ons leven alleen op basis van onze praktische dienst aan hem. Dat is waar het op neerkomt. Nou, dus Colossenzen. Dan hebben wij vervolgens 1 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 5, 1 Thessalonicenzen 5. Daar vinden we de korte zinnen ongeveer vanaf vers 12. Dan zijn de eerste wat lang. We bidden u, broeders, erken degenen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn en u vermanen. Acht en zeer veel in liefde om hun werkswil, zijt vreedzaam, en dan komen ze, zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaan de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, zijt langmoedig, geduldig in de praktijk, hè? Zijt langmoedig, jegens allen. Zie dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, ook Romeinen 12. Maar jaag alle tijd het goede na, Romeinen 12. Zo jegens elkander als jegens allen, dat wil zeggen niet alleen binnen de gemeente, maar zelfs daarbuiten. En dan verblijdt u te alle tijd, zoals langzamerhand bekend moeten voorkomen. Verblijdt u te alle tijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. Wanneer we immers uit genade leven, houdt het automatisch in dat we God in alles danken. En dan vers 19, blust de geest niet uit. Zijt vurig van geest, zei Romeinen 12 in de korte zinnen. En hier staat hetzelfde, maar nou van de andere kant benaderd. Blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, het woord gas dus. Beproeft alle dingen. Maar daar staat het niet, er staat beproeft alle dingen, behoud het goede. Niet alleen het eerste. Om het laatste gaat het uiteraard, dat we het goede zouden behouden. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En dan vers 23. Ja, groet en heilbeden staat erboven, dus je houdt op met lezen. Ongelukkig, hè? Maar er staat, en de God des vredes zelf heilige u geheel en al, uw hele mens, inclusief dus ons lichaam. Dat staat er ook. De God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam, want zover gaat het, worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij zou ons bewaren, die God des vredes. En dan staat er dan nog een keer in vers 24. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Hij die u roept is getrouw. Dat wil zeggen, hij roept ons tot iets, vanzelfsprekend, nou ja, tot zich. Wij kunnen zeggen, hij heeft ons geroepen tot zoonschap. Hij heeft ons geroepen om hem te dienen onder het nieuwe verbond enzovoorts. Hij heeft ons daartoe geroepen en hij is degene die trouw zou zijn en ons daarin zou geven wat we nodig hebben. Zo staat het er ook. De God des vredes zal dat doen. En dan zal onze levens met hem verbinden of gewoon heiligen, want dat is het woord wat gebruikt wordt. En dat is en in de toekomst van onze Heer Jezus Christus betekent gewoon dat deze dingen rechtstreeks in verband staan met de toekomst van onze Heer Jezus Christus en daarmee met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar dat ga ik nou verder niet uitleggen, uiteraard. Maar hier staat ook, hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. Overeenkomend met, want het is God die in uw werk beide het willen en het werken. En andersom, overeenkomend met, indien wij hem verloochenen, hij zal ons verloochenen. Maar waar wij hem niet verloochenen, zal hij ook ons niet verloochenen. En inderdaad ons geven wat we nodig hebben. En van hieruit zou ik natuurlijk toch minstens één keer even terzijde moeten verwijzen naar de Hebreeënbrief die over niks anders gaat. Over Christus de hoge priester die getrouw is over heel zijn huis. Wiens huis wij zijn, indien wij maar deze belijdenis der hoop vasthouden. Hebben jullie nog? Ik zeg het alleen voor degenen die de brief kennen, dus blijkbaar. Maar dat kan ik nou helemaal niet anders doen vanavond. Hè? Dus Hebreeën 3. Hij is getrouw over heel zijn huis, dus de gemeente. Wiens huis wij zijn, wij zeggen dat is de gemeente, maar zo staat het er niet. Er staat, wiens huis wij zijn, indien wij maar de belijdenis of deze hoop, of hoe het maar staat, vast behouden. Waarbij de gedachte is, wij zijn zijn huis, maar dat betekent alleen wat, waar wij ook in de praktijk hem dienen onder het nieuwe verbond. En dus als de priesters van het nieuwe verbond. En voor dat doel zouden wij naderen tot de troon der genade, om daar onze lichamen te stellen tot een levend heilig Goden welbehagelijk offer. Hebben jullie nog? Dan zet je een bandje terug en laat je het nog een keer langskomen. Want ik wil me nou niet verdiepen in de Hebreeënbrief. Maar de hele Hebreeënbrief gaat over niks anders. Een oproep om hem te dienen, waarbij hij als de hoge priester uitmaakt waaruit de dienst zal bestaan, maar waarbij hij ook getrouw is om ten behoeve van de dienst te verstrekken wat daarvoor noodzakelijk is. En nou, dit gezegde kan ik dus makkelijk zeggen, waar wij, van mijn part ziet het volkomen theoretisch, maar waar wij heel ons leven in zijn dienst stellen, stellen dat ze kunnen. Ik weet namelijk niet of koffiedrinken ook gedaan wordt in de dienst van de Heer, maar dat doet er nou niet toe. Ik bedoel, er zijn soms dingen die je er niet bij tellen kan. Maar theoretisch, waar wij heel ons leven in zijn dienst stellen, zal hij voor heel ons leven zorgen. Dus, andersom, wanneer u wil dat hij voor heel uw leven zorgt, dan moet u heel uw leven aan hem ter beschikking stellen. Zo zit dat gewoon. En dat wat hij terughoudt, ja, daar zorgt hij niet voor, daar moet hij dan zelf voor zorgen. Is zo makkelijk als wat, zo logisch als wat, ik zou niet weten wat ik er meer van kan uitleggen. Zo is het nou eenmaal. Goed. Dat was 1 Thessalonicense. En door God is vrede zal met u zijn, is de conclusie. En daarna noem ik nog 1 Petrus. Eerste Petrusbrief. Waar we ook al even waren er straks trouwens. 1 Petrus 3 deze keer. De korte zinnetjes. Vanaf vers 8 dan maar. En eindelijk, dat betekent gewoon en tenslotte. Enfin, zeggen de Fransen. Maar goed. En eindelijk, tenslotte, zijt allen eensgezind. Zit je wel, Romeinen 12 dus. Zijt alle eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk, als vriend betekent dat dus. Hè. Vergeld niet kwaad voor kwaad, belangrijk aspect van Romeinen 12. Vergeld niet kwaad voor kwaad, of vergeld niet schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt om deze dingen te doen, opdat gij zegening zoudt beërven. Want de erfenis die wij zouden ontvangen is gebaseerd op onze dienst en onderwerping aan hem nu. En dat zegt Petrus hier dus ook. En dan vers 10. Want wie het leven... Komt de toelichting, hè? Wie het leven wil liefhebben. Ik moet u eerlijk zeggen, ik wil het leven graag liefhebben. Nee, ik heb respect, dat geloof u niet, maar ik heb respect voor de mensen die uit het leven proberen te halen wat erin zit. Joie de vivre, heet zoiets. Lol hebben in het leven in plat Nederlands. Maar dat is wat het is. We zouden met plezier door het leven gaan. Het leven liefhebben, daar gaat het om. Men zou levenskunstenaar zijn, heet zoiets zelfs. Hè? Dat is in christelijke kringen niet populair, maar ik steek graag mijn nek uit. Hè? Wie het leven wil liefhebben en wie dus goede dagen wil zien, kwade zien we zo wel, dat gaat vanzelf, hoef ik ook niet uit te leggen. Maar wie goede dagen wil zien, die stille zijn tong van het kwaad, het is net of Jacobus eerst gelezen heeft, maar vooruit hè. Die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat ze geen bedrog spreken, twee keer hetzelfde dus eigenlijk, die wijken af van het kwade, Romeinen 12 dus weer. Die wijken af van het kwade en doe het goede. U weet nog, men zou het kwade overwinnen door het goede. Men zou afwijken van het kwade en het goede najagen, staat daar. En hier staat, die wijken af van het kwade en doe het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde dus na. Want, nog een keer want de ogen des Heren zijn over deze mensen namelijk. De ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren zijn tot hun gebed. Wiens gebeden worden dus verhoord? Degene die zo leven, in de praktijk. Niet sek, de kinderen gods, wedergeboren mensen, maar degene die zo leven, deze dingen zoeken. Naar hen zal de Heer luisteren, staat er. Op hen zal hij zien en voor hen zal hij voorzien. De ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed en tegenovergestelde. Maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. Maar het kunnen best gelovigen zijn. Wedergeboren mensen. Lijkt me duidelijk. Zie? Dus we krijgen hier precies dezelfde gedachtegang. Wij zouden vrede zoeken. En de Heer dienen op de wijze die niet alleen in deze paar versen, maar ook in de voorgaande uitgebreid beschreven worden. En dan zou de Heer ons goede dagen doen zien. Nu al in dit leven. En begrijp je goed, we praten nou niet eens over ons loon of onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat wordt natuurlijk aangehaald in vers 9. Maar wat vers 10 bespreekt, gaat over het leven hier. Nou. Dan zou ik natuurlijk. Dan moet ik even zoeken. Ik had zo'n prachtige uitspraak uit. Uit Lucas. Nou, in ieder geval, het gaat erom dat wij ons aan hem zouden onderwerpen. Dat betekent niet dat wij uitsluitend goede dagen zouden zien. Integendeel, het betekent dat wij zouden lijden eventueel ten onrechte. Dat is ook wat in het voorgaande besproken wordt. Dat is ook wat in het volgende hier in 1 Petrus 3 besproken wordt. Het heeft allerlei ontstellend vervelende consequenties, ook voor ons dagelijks leven enzovoorts, maar het neemt niet weg dat dat toch de basis is voor dat de Heer ons zal zegenen, voor ons zal zorgen, kracht zal geven daar waar het nodig is en ons goede dagen zou doen zien. En zelfs, maar dat staat op een andere plaats, hij zou ons rijkelijk verlenen om te genieten. Ondanks alles. En juist dankzij alles is de gedachte. Nou, meer wil ik er liever niet over zeggen, anders wordt het allemaal zo persoonlijk, hè? Maar ik ga terug naar Romeinen hoofdstuk 12. Want daar vinden we deze zinnen. De liefde zij ongeveinsd. Doe niet alsof. Laat je niet wat opleggen. Laat je niet dwingen of brengen tot dingen die je niet, niet uit je hart of met heel het hart zou doen. Zo is het nou eenmaal. Speel geen rol. Wees eerlijk tegenover de Heer in de eerste plaats. Natuurlijk, dat moet ik in de eerste plaats noemen. Maar anders zou ik zeggen, wees eerlijk tegenover jezelf. Daar mankeert het meestal aan. Hè? En daarna ook tegenover anderen. Wij zouden leven uit ons hart. En ik weet niet of ik het hier alles eerder gezegd heb. Op andere plaatsen zeker wel. Het aardige is dat waar men onder de wet leeft, moet men doen alsof. Moet men dingen doen die men vanuit het hart niet zou doen. Maar de wet schrijft het nou eenmaal voor. Maar juist daar waar wij bevrijd zijn van de wet, kunnen wij en zouden wij leven uit ons hart. Dus je moet jammer uit het hart komen voort. Ja, dat is de natuurlijke mens. Maar het hele punt is dat de liefde Gods in onze hart is uitgestort. Dat ons hart gevuld zou worden met de geest Gods en met het woord Gods, met de gezindheid van Christus. Ons hart zou veranderd worden. Nooit gehoord van de besnijdenis des harten? De Joden ook niet. Maar het stamt wel degelijk in het Oude Testament. Besnijdenis des harten. Nog gelezen dat de Heer zegt, onder het nieuwe verbond zal ik mijn woord in uw binnenste schrijven, in uw harten graveren. Ik zal u een nieuw vlezen hart geven in plaats van dat stenen hart enzovoorts. Waarom? Waartoe? Wel opdat wij vanuit dat hart zouden leven. En dat heet dus ook prompt, dit gevoelen heeft met alles met het hart te maken, zij in u welk ook in Christus Jezus was. Waar deze dingen niet werken, komt dat omdat er een gebrek is aan het leven Gods in het hart van de mens en dus in het hart van de gelovigen ook eventueel. Maar het Bijbelse ideaal, wat ons wordt voorgehouden, dat is niet een onbereikbaar ideaal, maar het Bijbelse ideaal, de Bijbelse leefregel is dat wij onze harten zouden vullen met het woord Gods en daardoor vervuld zouden worden met de geest Gods, dat onze harten veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken, en vervolgens zouden we uit het hart en dus met heel ons leven, met heel ons wezen leven. En dus leven zoals hier staat. Elkander hartelijk lief hebben met broederlijke liefde enzovoort. Niet trachten in benaderen, trachten naar de bergzaamheid, verblijden in de hoop, geduldig zijn, elkander vergevende en wat er mee wezen mag. Ik meen het. 100%, dat is de Bijbelse waarheid. Wij zouden veranderd worden in ons denken, in ons gemoed, in ons hart, in ons gevoelen dus, en daaruit zouden wij leven. En voor zover wij dan alsnog leven, hoor wat ik zeg, hè? Kleine lettertjes nou even. Voor zover wij dan alsnog leven in overeenstemming met de wet, Nou ja, ik bedoel gewoon in overeenstemming met de, hoe heet het, de samenvatting der wet. Uw naaste liefhebben, weet u wel. Is dat niet omdat de wet ons dat opgelegd heeft, maar omdat wij dat vanzelf, uit onszelf, uit ons hart doen. Omdat die dingen in onze harten geplant zijn geworden. Dat is waar het over gaat. En dan zouden wij deze dingen inderdaad in de praktijk brengen. Niet dat de eis van de wet is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat is ongetwijfeld zo hoor. De eis van de wet is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Ben je stel ervan overtuigd? De eis van de wet is, heb je naaste lief als jezelf. Dus dat is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. Maar de schrift zegt, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En dat is het resultaat van het leven wat in ons geplant is, oorspronkelijk, namelijk toen wij tot geloof kwamen en wat vervolgens tot ontwikkeling is gekomen doordat wij veranderd zijn door de vernieuwing van ons denken. Dat is waar het over gaat. En dit is dus het voorbeeld wat wij voor ons hebben. Zo zouden wij leven, ongeveinsd, maar van harte. Het zal u gedacht, ik heb het een keer geprobeerd op te sporen, hoeveel keren dat er staat, maar er worden steeds verschillende woorden voor gebruikt, dus het is me nooit gelukt. Hoeveel keer er staat dat men iets zou doen met heel het hart, of met heel de ziel, ja, de hele kracht en hele verstand, ja, die ken ik. Maar van harte, al wat gij doet, doet het van harte de Heere en niet de mensen, hè? En via allerlei Griekse woorden raak je het soms nog kwijt op deze gedachtegang. Maar het staat er talloze malen, zeker in het Nieuwe Testament, dat wij zouden leven vanuit dat wat in ons is. Met een volvaardig gemoed. He, heet zoiets, hè? Niet omdat het moet, maar met een volvaardig gemoed. Dat is waar het om gaat. Zodat wij ons in de eerste plaats zouden uitstrekken, inderdaad, naar dat wij vervuld worden met het woord Gods. En daarmee, daardoor, met de geest Gods en vervolgens ook in de praktijk bereid zijn om deze dingen te doen. Dat betekent in de praktijk ook dat een belangrijk deel, ik wil een slag om de arm houden, voor velen van ons een belangrijk deel van de opvoeding en zelfs van onze natuurlijke remmingen daarbij zal moeten wegvallen. Want u en ik weten dat een belangrijk deel van opvoeding in het algemeen, nou ja, ik bedoel gewoon van al wat ons bijgebracht is, bewust of onbewust, toen wij opgroeiden, hè, bestaat uit begrenzingen opleggen. Doe niet dit, doe niet dat, doe niet ze. Je kan niet meer zo, weet je wel, dat is not done, zegt iemand dan altijd tegen me. Dat is not done, dat hoort niet zo, dat doe je niet. Ja, waarom dan niet? Dat kan je maar zo niet maken, heet dat dan. Het zijn altijd begrenzingen. Kun je het wel doen. En zo, de wet legt dat op, opvoeding legt het op. En dikwijls onze eigen persoonlijke remmingen heet zoiets. Bedenk, er is een ander woord voor, zuster. Ik weet het echt niet, maar dat heet zo. Dat heet een remming, ja. Die remvoeringen verslijten dikwijls zo slecht, heb ik de indruk. Maar goed, maar daar moet je soms overheen leren stappen. Te leven niet meer onder die wet waarmee we groot zijn gebracht, hetzij de wet van onze ouders, hetzij de zogeheten wet des Heren, welke het maar is, dat doet er niet toe, dat we er overheen zouden stappen en gewoon zouden zeggen, ik heb dit in het hart en ik doe het. Zonder te vragen, wat zullen ze er wel van zeggen, want wat maakt het dan uit wat ze er van zeggen. Ze moeten toch ergens over praten. Ik meen het serieus. Dat is waar het om gaat. Doen wat in het hart is, maar als u zegt dat is gevaarlijk, zeg ik dat is waar. Want het punt is dat eerst inderdaad onze harten gevuld zouden worden met deze gezindheid, dit gevoel van de Heer. Dat is waar het om gaat. En dan kunnen we ons permitteren om inderdaad uit het hart en vervolgens in overeenstemming met het woord, want dat zegt deze dingen allemaal, te handelen. En dan niet door samenspraak, afspraak of wat het maar wezen mag, maar gewoon doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En geen vrome praat van, ik kreeg ineens in het hart om zo of zo te doen, flauwekul, je doet het gewoon en je praat er niet over. Dat is de Bijbelse gang van zaken. Dat is wat de Heer ook deed, hij deed het en hij sprak er niet over. Zie?
Want er gaat er verder niemand aan. Dat is het.
Heeft te maken met de persoonlijke relatie die wij als gelovigen geacht worden te hebben, dagelijks ook inderdaad, met degene die onze Heer is. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uit de rijkdom van uw genade zijn zalig geworden, maar dat we ook genade hebben ontvangen om u te mogen dienen. Niet alleen als uw kinderen, maar ook als dienstknechten en als toekomstige zonen, als erfgenamen. We danken u dat we ons mogen uitstrekken naar de dingen die voor ons zijn. De dingen die u ons beloofd hebt voor de toekomst, maar tegelijkertijd ook wel degelijk ons bewust mogen zijn dat u ons beloften gedaan hebt, zelfs voor dit leven. Dat u ons weliswaar niet beloofd hebt dat wij geen ellende zouden meemaken of zien, maar ons wel beloofd hebt dat u ons kracht zou geven om deze dingen te dragen. Dat u alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degenen die u lief hebben en dus in gemeenschap met u leven. En we danken u daarom dat we inderdaad ook voor de goede dagen waarop wij hopen ons vertrouwen mogen stellen op u die die dingen beloofd hebt. Wij danken u daarom dat u ons onttrokken hebt aan de dienstbaarheid der verderfenis en gesteld hebt in de vrijheid van dit nieuwe verbond, waarbij we niet onderworpen zijn geworden aan wetten en een juk wat wij niet kunnen dragen, maar in tegendeel kunnen en mogen leven vanuit het hart en in het bijzonder vanuit die dingen die u ons in het hart gegeven hebt. Wij danken u daarom dat wij niet hoeven te veinzen, maar in tegendeel open, eerlijk, u en elkander tegemoet mogen treden in de wetenschap dat u uw werk in ons begonnen hebt en dat ook wilt voleindigen in ons wanneer wij ons aan u overgeven. Wij danken u daarom, Hemelse Vader, dat we ook vanavond zo bij elkaar mochten komen, ons bezig mochten houden met deze geweldige beloften die u ons gegeven hebt, met deze geweldige waarheden die van toepassing zijn op en ieder van ons wanneer wij uw kinderen zijn. En dat we ons mogen bezighouden met dingen die voor u waarde hebben en die dienstbaar zijn aan u en uw werk. Wilt u dan ook zo ons nabij zijn in de dagen die voor ons liggen? Wilt u onze zwakheid te hulp komen, ons oog richten op u, om Christus wil en uit genade. Amen.